Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om te kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we ons onder meer kunnen concentreren op heel wat audiënties die de paus heeft verleend. Waaronder ook trouwens één aan Belgische collega's van ons, daar gaan we het zo meteen zeker ook over hebben. Maar we gaan dus een aantal van die toespraken die hij gegeven heeft, gaan we onder de loep nemen. Onder meer gaat dat over de Banca Farmaceutica. Het gaat over een toespraak die hij gegeven heeft aan het Centrum Sonnenschein uit Oostenrijk, waar kinderen met autisme terecht kunnen. Dat is ook een heel mooie audiëntie die de paus heeft verleend. Uiteraard heeft hij samen met de gelovigen het Angelus gebeden op zondag 20 september. De paus neemt dan altijd de gelegenheid om te mediteren over de evangelielezing die we die dag konden horen. Daar zullen we allemaal blijven bij stilstaan. We gaan dus binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we eerst naar vrijdag 18 september. Dan ontving de paus aartsbisschop Luciano Suriani, apostolische nuncius voor Servië. Hij ontving eveneens aartsbisschop Paul Hinder, die apostolisch vicaris is van Zuid-Arabië, apostolisch administrator van het apostolisch vicariaat van Noord-Arabië. En dan, heel bijzonder, de redactie van het weekblad Tertio, uit ons land natuurlijk, en dat ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het weekblad. En we willen natuurlijk de gelegenheid ook nog eens gebruiken om hen van harte te feliciteren met die 20e verjaardag. Een bijzondere bedevaart die ze konden ondernemen naar Rome, met toch wel als een van de hoogtepunten een privé-audiëntie bij paus Franciscus. Ze waren met een 30-tal daar aanwezig. Luister ook zeker naar het interview dat we mochten hebben met de hoofdredacteur Emmanuel van Lierde over deze bijzondere ervaring. In deze aflevering zullen we ons vooral concentreren op wat de paus aan hen heeft gezegd, omdat het een belangrijke boodschap is. Een boodschap aan de media en aan ons allemaal. Zeker u die zich verbonden weet met Radio Maria, verbonden weet met Tertio of met andere katholieke media, het is belangrijk om te weten wat de paus eigenlijk daarover denkt, wat hij van ons verwacht. En we willen ook heel zeker aan u vragen om uw gebed, zodat we de genade en de kracht mogen krijgen om de verwachtingen van de paus, betreffende katholieke media, om die ook waar te maken. De paus zei het volgende aan de voltallige redactie, maar ook nog leden van het bestuur natuurlijk, van Tertio. Dierbare broeders en zusters, van harte welkom. Ik ben blij u te ontmoeten, medewerkers van het christelijke weekblad Tertio, dat zijn 20ste verjaardag viert. Ik wens u allen een vruchtbare pelgrimstocht naar Rome en ik feliciteer u met alles wat u doet op het gebied van informatie en communicatie. Ik dank Monseigneur Smet en de heer Van Lierde voor hun inleiding. In de maatschappij waarin wij leven is informatie een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Als het kwaliteitsvol is, stelt het ons in staat om de problemen en de uitdagingen waar de wereld voor staat beter te begrijpen en inspireert het het individuele, familiale en sociale gedrag. Met name de aanwezigheid van christelijke media, die gespecialiseerd zijn in kwalitatieve informatie over het leven van de kerk in de wereld en die in staat zijn bij te dragen aan de vorming van het geweten, zijn zeer belangrijk. Bovendien verwijst de naam van uw weekblad, Tertio, naar de apostolische brief van de heilige paus Johannes Paulus II, Tertio Millennio Adveniente, met het oog op het grote jubileum van het jaar 2000, om zo het hart voor te bereiden op het verwelkomen van Christus en zijn verlossende boodschap. Deze verwijzing is dus niet alleen een oproep tot hoop, maar heeft ook tot doel de stem van de kerk en die van christelijke intellectuelen te laten horen in een steeds meer geseculariseerd medialandschap, om deze te verrijken met constructieve beschouwingen. Het zoeken naar een positieve visie op mensen en feiten, het verwerpen van vooroordelen is een kwestie van het bevorderen van een cultuur van ontmoeting, waardoor het mogelijk is om de realiteit met een zelfverzekerde blik te kennen. Opmerkelijk is ook de bijdrage van de christelijke media in de groei van een nieuwe manier van leven in christelijke gemeenschappen, vrij van elke vorm van vooroordeel en uitsluiting. In feite, en we weten het, roddelen sluit het hart voor de gemeenschap. Het sluit de eenheid van de kerk uit. De grote babbelaar is de duivel, die altijd slechte dingen over anderen zegt, omdat hij de leugenaar is, die probeert de kerk te verdelen, broeders en zusters uit elkaar te drijven en de gemeenschap kapot te maken. Communicatie is een belangrijke missie voor de kerk. Christenen die op dit gebied werkzaam zijn, zijn geroepen om de uitnodiging van de Heer om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen, op een heel concrete manier in praktijk te brengen. Vanwege zijn hoge, professionele geweten is de christelijke journalist verplicht om een nieuw getuigenis af te leggen in de wereld van de communicatie, zonder de waarheid te verbergen of informatie te manipuleren. In feite, in de verwarring van de stemmen en de boodschappen die ons omringen, hebben we een menselijk verhaal nodig, een dat tot ons spreekt over de schoonheid die in ons woont. Een verhaal dat de wereld en de gebeurtenissen met tederheid weet te bekijken. Dat vertelt over ons deel uitmaken van een levend weefsel, dat het weven van de draden waarmee we met elkaar verbonden zijn onthult. De christelijke informatieprofessional moet daarom een woordvoerder van de hoop zijn, een drager van vertrouwen in de toekomst. Want pas als de toekomst als een positieve en mogelijke realiteit wordt geaccepteerd, wordt ook het heden leefbaar. Deze beschouwingen kunnen ons ook helpen om, vooral vandaag de dag, de hoop te voeden in de pandemische situatie die de wereld meemaakt. Jullie zijn zaaiers van deze hoop in een betere toekomst. In de context van deze crisis is het belangrijk dat de media helpen om ervoor te zorgen dat mensen niet ziek worden van eenzaamheid en een woord van troost kunnen ontvangen. Dierbare vrienden, ik bemoedig u nogmaals voor uw inzet en ik dank God voor uw getuigenis gedurende deze 20 jaar die het mogelijk hebben gemaakt dat uw weekblad een goede reputatie heeft verworven. Zoals de heilige Johannes Paulus II heeft opgemerkt, kijkt de kerk met vertrouwen en verwachting naar u, die werkzaam bent op het gebied van cultuur en communicatie, omdat u geroepen bent de huidige tijd te lezen en te interpreteren en manieren te vinden om het evangelie te communiceren volgens de talen en gevoeligheden van de hedendaagse mens. Ik vertrouw uw werk in dienst van de ontmoeting tussen mens en maatschappij toe aan de bescherming van de heilige maagd Maria. Mogen ze haar blik op ieder van jullie richten en jullie helpen om trouwe discipelen van haar zoon te zijn in jullie verkondiging. Ik zegen alle medewerkers van Tertio, de familieleden en de lezers. En ik vraag u alstublieft, vergeet niet voor mij te bidden. Ik dank u. Een mooie boodschap en ook ja, de aandacht die Paus Franciscus besteedt aan christelijke media, aan het belang die christelijke media hebben, is toch opvallend. En ook hier opnieuw aan onze collega's van Tertio die belangrijke boodschap. Wanneer iemand werkt in communicatie of in media, dan is er een belangrijke oproep tot authenticiteit, tot het verkondigen van het evangelie en te durven de waarheid te verkondigen die Christus is. We zullen zeker ook nog daar dieper op ingaan in ons interview dat u ook via de website zal kunnen beluisteren. En waar we dan Emmanuel van Lierde enkele vragen zullen kunnen stellen, niet alleen over deze ontmoeting, maar ook de inhoud van wat Paus Franciscus heeft gezegd en ontdekken we ook hoe zo'n audiëntie eigenlijk verloopt. We gaan verder met ons overzicht van de audiënties die de paus heeft verleend. Op zaterdag 19 september ontving de paus ook kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. Hij ontving opnieuw kardinaal Juan José Omeya Omeya, de aartsbisschop van Barcelona in Spanje en tevens voorzitter van de Spaanse Bisschoppenconferentie, samen met kardinaal Carlos Osso Rosiera, de aartsbisschop van Madrid en vicevoorzitter. Eveneens monseigneur Luis Javier Argüella García, hulpbisschop van Valladolid en secretaris-generaal van die bisschoppenconferentie. En monseigneur Flaviano Rami Alcabalan, apostolisch visitator voor de Syrische gelovigen in West-Europa en procurator te Rome voor Antiochië van de Syriërs, samen met hun familieleden. De paus ontving eveneens de leden van de stichting Banco Farmaceutico. En aan hen had hij het volgende te melden. Dierbare broeders en zusters, ik heet u allen welkom. Ik dank de voorzitter van de Fondazione Banco Farmaceutico voor de hartelijke woorden die hij tot mij heeft gericht. En zoals hij het zich herinnert, is het dit jaar, 20 jaar geleden, dat de Banco Farmaceutico werd geboren. Mijn beste wensen. Vanuit deze initiële intuïtie zijn we een heel eind gekomen. Naast het feit dat u in Italië aanwezig bent, zijn jullie ook in andere landen actief. Degenen die in armoede leven, zijn overal arm aan, zelfs aan medicijnen, en daarom is hun gezondheid kwetsbaarder. Soms loop je het risico dat je niet in staat bent om een behandeling te krijgen bij gebrek aan geld, of omdat sommige mensen in de wereld geen toegang hebben tot bepaalde medicijnen. Er is dus ook een farmaceutische marginaliteit, en dit moeten we durven zeggen. Dit creëert een verdere kloof tussen de naties en tussen de volkeren. Op ethisch vlak, als er de mogelijkheid is om een ziekte te genezen met een medicijn, dan moet het voor iedereen beschikbaar zijn, anders creëert het een onrechtvaardigheid. Te veel mensen, te veel kinderen, sterven nog steeds in de wereld omdat ze dat medicijn dat in een andere regio beschikbaar is, of dat vaccin, niet kunnen krijgen. We kennen het gevaar van de mondialisering van de onverschilligheid. In plaats daarvan stel ik u voor om de behandeling te globaliseren, dat we zeggen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot die medicijnen die zoveel levens zouden kunnen redden voor alle bevolkingsgroepen. Om dit te doen hebben we een gemeenschappelijke inspanning nodig, een convergentie waarbij iedereen betrokken is. En u bent het voorbeeld van deze gemeenschappelijke inspanning. Ik hoop dan ook dat het wetenschappelijk onderzoek verder kan gaan om nieuwe oplossingen te vinden voor oude en nieuwe problemen. Het werk van zoveel onderzoekers is kostbaar en is een prachtig voorbeeld van hoe menselijke studie en intelligentie in staat zijn om, zover mogelijk, nieuwe wegen van genezing te ontwikkelen. Farmaceutische bedrijven kunnen door het ondersteunen van onderzoek en het sturen van de productie ruimhartig bijdragen aan een rechtvaardiger verdeling van de geneesmiddelen. Apothekers worden opgeroepen om een dienst van zorg te verlenen die dicht bij de meest behoeftigen staat. En in de wetenschap en het geweten werken zij voor het integrale welzijn van diegenen die zich tot hen wenden. Door middel van wetgevende en financiële keuzes worden deze ook opgeroepen om een rechtvaardiger wereld op te bouwen waarin de armen niet in de steek worden gelaten of erger nog worden weggegooid. De recente ervaring met de pandemie. Naast een grote noodsituatie op gezondheidsgebied waarbij al bijna 1 miljoen mensen zijn getroffen, verandert in een ernstige economische crisis die nog steeds arme mensen en gezinnen treft die niet weten hoe ze verder moeten gaan. Terwijl er hulp wordt geboden, is het ook een kwestie van het bestrijden van de farmaceutische armoede, met name door het wijdverbreide gebruik van nieuwe vaccins in de wereld. Ik herhaal nog eens hoe triest het zou zijn als bij het verstrekken van het vaccin prioriteit zou worden gegeven aan de rijksten, of als dit vaccin het eigendom zou worden van deze of gene natie en het niet meer voor iedereen zou zijn. Het moet universeel zijn, voor iedereen. Dierbare vrienden, ik dank jullie voor jullie dienstbaarheid aan de zwakkeren. Dank u voor wat jullie doen. De dag van de geneeskunde is een belangrijk voorbeeld van hoe vrijgevigheid en het delen van goederen onze samenleving kan verbeteren en getuigen van die liefde in de nabijheid die het evangelie van ons verlangt. Ik zegen jullie allen die hier aanwezig zijn en jullie families. Ik zegen jullie en vraag God om iedereen te zegenen die, zoals de voorzitter het al zei, ook van verschillende religies afkomstig zijn. Maar God is de Vader van allen, en ik vraag God zegen hen allemaal, jullie families, jullie werk, jullie vrijgevigheid. En ik vraag jullie ook heel graag om voor mij te bidden. Ik dank u. Enerzijds hoorden we dus een sterke boodschap gericht aan de christelijke media, aan onze vrienden van Tertio, en anderzijds een hele sterke boodschap aan de farmaceutische industrie. De paus die waarschuwt keer op keer. Als het gaat over de ontwikkelingen die we zien rond het vaccin, steeds meer wordt ook duidelijk dat de farmaceutische bedrijven proberen om vooral winst te halen uit deze crisis. Soms moeilijk om te begrijpen, maar dat is een feit. En de paus die waarschuwt dat bepaalde landen die uit het rijke Westen komen, zeg maar, er alles al aan gedaan hebben om de productie van het vaccin naar zich toe te trekken. Niet met de bedoeling om de hele wereld te helpen, maar vooral om eigen bevolking eerst te kunnen helpen. Een soort van monopolie op een vaccin bijna te creëren. De paus die blijft daarvoor waarschuwen. Hij vindt het een gevaarlijke situatie en vooral omdat hij met een groot hart altijd denkt aan de armen. Aan zij die uit landen komen die helemaal geen slagkracht hebben, ook economisch weinig te zeggen hebben. En hij blijft steeds voor hen, ja, de voorkeur behouden. Waarom? Omdat hij, zoals hij vaak heeft gezegd, zelf, wanneer hij het evangelie leest, erkent dat Jezus zijn voorkeur uitsprak voor de armen. En in navolging van Christus doet Paus Franciscus hetzelfde. Het stemt zeker tot nadenken. En we kunnen enkel maar hopen dat men in de toekomst, wanneer er inderdaad een mogelijkheid is om zo'n vaccin eventueel mogelijk te maken, en dan zullen we ook zien hoe dat in de toekomst moet verlopen, wel dat dat rechtvaardig mag verlopen. Paus Franciscus probeert er alleszins alles aan te doen om die boodschap duidelijk te maken. We gaan er even tussenuit met wat muziek, daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de meditatie die de paus heeft gegeven tijdens het Angelus van zondag 20 september. Dat is voor zo dadelijk.
Ik verlang naar u, ik verlang naar de waarheid. En die vind ik bij u, en dat geeft me rust. Ik wil het schreeuwen van de daken, mensen, mensen, laat je raken. Het is te mooi om waar te zijn, te mooi om waar te zijn. U geeft mij alles wat ik nodig heb. Dat geloof ik en daar mag ik op vertrouwen. Uw wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Maar Heer, op u wil ik mijn leven bouwen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars, kunnen wij nog luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus gaf tijdens het Angelus van zondag 20 september, waar hij mediteerde over de evangelielezing die we die dag konden horen.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica narra la parabola dei lavoratori.
De lezingen, het evangelie van vandaag, vertelt de parabel van de arbeiders die door de meester van de wijngaard werden opgeroepen. Door middel van dit gebeuren laat Jezus ons Gods verrassende manier van handelen zien, vertegenwoordigd door twee houdingen van de meester: de roeping en de beloning. Ten eerste de oproep. Vijf keer gaat de meester van een wijngaard het plein op en roept hen op om voor hem te werken. Het is ontroerend om het beeld te zien van deze meester die meerdere malen op het plein op zoek gaat naar werkers voor zijn wijngaard. Die meester staat voor God, die iedereen roept en de hele tijd, op ieder moment, roept. God handelt ook vandaag de dag op deze wijze. Hij blijft iedereen roepen, op ieder uur, om hen uit te nodigen om in zijn koninkrijk te werken. Dit is de stijl van God, die wij op onze beurt geroepen zijn om te ontvangen en te imiteren. Hij is niet opgesloten in zijn wereld, maar hij gaat naar buiten. God gaat altijd naar buiten, op zoek naar ons. Hij is niet opgesloten. God gaat naar buiten. Hij gaat voortdurend op zoek naar mensen, omdat hij wil dat niemand wordt uitgesloten van zijn liefdesplan. Zelfs in onze gemeenschappen zijn we geroepen om deze verschillende soorten grenzen voorbij te gaan die er kunnen zijn, om iedereen het woord van verlossing aan te bieden dat Jezus kwam brengen. Het gaat erom zich open te stellen voor horizonten van het leven die hoop bieden aan hen die in de existentiële periferie zijn en de kracht en het licht van de ontmoeting met Christus nog niet hebben ervaren of verloren. De kerk moet als God zijn. Altijd naar buiten gaan. Als de kerk niet naar buiten gaat, wordt ze ziek van zoveel soorten van kwaad die we in de kerk kennen. En waarom deze ziekten in de kerk? Omdat ze niet naar buiten gaat. Het is waar dat wanneer men naar buiten gaat, dat er het gevaar van een ongeluk bestaat. Maar het is beter om een ongeluk te hebben, om toch naar buiten te gaan, om het evangelie te verkondigen, dan een kerk die ziek is van in zichzelf gesloten te zijn. God gaat er altijd op uit, omdat hij vader is, omdat hij bemint. En de kerk moet hetzelfde doen, altijd erop uitgaan. De tweede houding van de meester, die ook die van God vertegenwoordigt, is zijn manier om de werkers te belonen. Hoe betaalt God? Hoe verloont God? De meester gaat voor geld akkoord met de eerste werkers, die 's morgens worden ingehuurd. Tegen degene die zich later aansluiten, zegt hij: ik zal u geven wat juist is. En aan het eind van de dag beveelt de meester van de wijngaard om iedereen hetzelfde loon, dat we zeggen in geld, te geven. En natuurlijk, degenen die sinds de ochtend hebben gewerkt, zijn verontwaardigd. Ze morren tegen de meester, maar hij staat erop. Hij wil de maximale beloning aan iedereen geven. Zelfs aan degenen die als laatste zijn aangekomen. God betaalt altijd het maximum. Hij blijft niet, of hij betaalt niet voor de helft. Hij betaalt voor alles. En hier begrijpt men dat Jezus het niet heeft over werk en het rechtvaardige loon, wat een ander probleem is, maar het gaat hier over het koninkrijk van God en de goedheid van de hemelse Vader die voortdurend erop uitgaat om iedereen uit te nodigen en aan hen het maximale te betalen. In feite gedraagt God zich zo. Hij kijkt niet naar de tijd en naar de resultaten, maar naar de bereidheid, de beschikbaarheid. Hij kijkt naar de vrijgevigheid waarmee wij ons ten dienste stellen. Zijn handelen is meer dan alleen, in die zin dat het verder gaat dan gerechtigheid en zich dus manifesteert in genade. Alles is genade. Onze verlossing is genade. Onze heiligheid is genade. En door ons genade te geven, geeft Hij ons meer dan dat wij verdienen. En zo vindt Hij, die redeneert met de menselijke logica, dat we zeggen, die van de verdiensten, die Hij met zijn eigen vaardigheid heeft verworven, zichzelf als laatste. Maar ik heb zoveel gewerkt, ik heb zoveel gedaan in de kerk, ik heb zoveel geholpen, en ik word hetzelfde betaald als deze die het laatst aankwam. Laten we niet vergeten wie de eerste heilig verklaarde heilige in de kerk was. De goede moordenaar of de goede dief. Hij stal de hemel op het laatste moment van zijn leven. En dit is genade. Dit is God. Zelfs met ons allemaal. Aan de andere kant falen degenen die aan hun eigen verdiensten proberen te denken. Degenen die zich nederig aan de barmhartigheid van de Vader toevertrouwen, komen uiteindelijk, net als de goede moordenaar, als eerste aan de beurt. Mogen de Allerheiligste Maagd Maria ons helpen om iedere dag de vreugde en de verwondering te ervaren van het feit dat wij door God geroepen zijn om voor Hem te werken. In zijn wijngaard dat de wereld is. In zijn wijngaard die de kerk is. En om als enige beloning zijn liefde en vriendschap met Jezus te ontvangen. De woorden van Paus Franciscus. Mooie meditatie op de lezing uit het evangelie die we konden horen op zondag 20 september. We gaan samen met de paus het Angelus bidden. En daarna kom ik graag bij u terug voor het volgende deel van het programma Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zoals beloofd kom ik nog even bij u terug, dierbare luisteraars van Radio Maria. In het begin van het programma hadden we het nog over een audiëntie die de paus heeft verleend aan de jonge kinderen van het Sonnenschein Autismecentrum uit Oostenrijk. Waarbij hij onder meer aan de kinderen, aan de ouders, zei: "Ik heet u allen welkom in het Vaticaan. Ik ben blij om jullie gezichten te zien. En ik kan in jullie ogen zien dat jullie ook blij zijn om bij mij te zijn. Jullie huis heet Sonnenschein, dat wil zeggen de schittering van de zon. En ik kan mij voorstellen waarom de verantwoordelijken hier deze naam hebben gekozen. Want jullie huis ziet eruit als een prachtige bloemenweide in de zon. En de bloemen in dit huis, dat ben jij. God schiep de wereld met een grote verscheidenheid aan bloemen in alle kleuren. En elke bloem heeft zijn eigen schoonheid, die uniek is. Ieder van ons is ook mooi in de ogen van God en hij houdt van ons." Dit geeft ons de behoefte om aan God te zeggen: dank u wel. Dank u voor het leven, voor het leven van alle wezens. Dank u voor mama en papa. Dank u voor onze families. En dank u voor onze vrienden van het Sonnenschein Center. Dit dank u aan God is een mooi gebed. God houdt van deze manier van bidden. En dan kan je ook nog een kleine vraag toevoegen. Bijvoorbeeld: lieve Jezus, zou je mama en papa kunnen helpen in hun werk? Kun je oma die ziek is een beetje troost geven? Zou u kunnen zorgen voor de kindjes over de hele wereld die geen eten hebben? Of: Jezus, help de paus alstublieft om de kerk goed te leiden. En als je het in geloof vraagt, zal de Heer zeker naar je luisteren. Een hele mooie ontmoeting was het tussen de kinderen en paus Franciscus, die, ja, zoals we dat ondertussen ook wel wat gewoon zijn, altijd een hele goede band heeft ook met kinderen. Er zijn heel wat gelegenheden geweest al in het pontificaat waarin dat hij dat heeft kunnen betonen. We melden u ook nog dat het Vaticaan heeft bevestigd dat paus Franciscus zal spreken tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, die ieder jaar in september plaatsvindt. Zoals alle leiders zal dit gebeuren op afstand, virtueel dus, vanuit Rome, en zal deelnemen aan de zogenaamde High Level Week op 22 september. De algemene vergadering zal de uitdaging aangaan om de samenwerking tussen de lidstaten die door de pandemie zijn getroffen te bevorderen. De paus heeft ook 5 jaar geleden al eens de algemene vergadering van de Verenigde Naties toegesproken tijdens zijn reis naar Cuba en de Verenigde Staten. Maar het is een belangrijke toespraak en we vragen ook graag uw gebed voor deze kwestie. Het is namelijk zo dat er een vrees bestaat dat bepaalde onderdelen van de Verenigde Naties de pandemie aanwenden om onder meer het toepassen van abortus te bevorderen. Zo zei Elisa Koren van ADV International: "Vorige week nog hield de secretaris-generaal een toespraak op een vergadering en identificeerde hij de diensten voor reproductieve gezondheidszorg, wat een term is die men gebruikt om niet te moeten zeggen abortus, als de belangrijkste reactie zou zijn van de Verenigde Naties op de pandemie. En daar stelt men zich toch wel vragen bij. Vragen die ook gesteld zijn door de permanente waarnemer van het Vaticaan bij de Verenigde Naties, die zeer verbaasd was, zo zei hij ook in een officiële reactie, dat reproductieve rechten in de resolutie die de staten hebben gestemd over dus de maatregelen tegen het coronavirus zijn opgenomen. Ook de Verenigde Staten heeft verrassend gereageerd en zei dat ze tegen de resolutie hadden gestemd. Nu, het is een absolute wens van paus Franciscus, die 5 jaar geleden, toen hij de algemene vergadering toesprak, nog benadrukte dat het noodzakelijk is om absoluut respect te hebben voor het leven in alle dimensies en in alle stadia van het leven. In de strijd tegen het coronavirus, zoals u al kon horen, vraagt de paus en het Vaticaan om toekomstige vaccins voor iedereen beschikbaar te stellen. Het Vaticaan roept op tot maatregelen om de ouderen te helpen, een hervorming van het internationale economische systeem en een vermindering van de schuldenlast van arme landen. Het is licht uitgedrukt, want de paus die roept zelfs op om voor de armste landen de schuldenlast volledig kwijt te schelden, zoals in het evangelie. Het zijn dus belangrijke momenten, belangrijke toespraak van Paus Franciscus. We houden het zeker voor u in de gaten en zullen zien welke accenten de paus benadrukt. U hoort het in een volgende aflevering van Radio Vaticaan. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We danken u van ganser harte voor uw luisteren en hebben natuurlijk nog de Vaticaanse hymne voor u klaarstaan en geven u ook nog enkele benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus als vice-generaal voor het bisdom Rome monsignor Giampiero Palmieri benoemd. Als ook als gewoon lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen professor Gustavo Osvaldo Bilis, afkomstig uit Argentinië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Nogmaals danken wij u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.